Goedemiddag, u bent verbonden met de Zuidoverkerk. Vanmiddag is uw voorganger dominee Hogenberg, het orgel wordt bespeeld door David van der Vlies. En ik ben Jacob van der Pannen en ik lees je verder de orde van dienst voor. Na het welkom en mededelingen zingen wij gezang 18 vers 1, 2 en 3. Ik noemde u gezang 18 vers 1, 2 en 3. Daarna is tijd om stil te worden vergoed, gevolgd door de grote en de groet. Waarna we zingen als Psalm 122, vers 2 en 3. Ik noem de Psalm 122, vers 2 en 3. Daarna volgt gebed om de opening van Gods woord, gevolgd door de eerste schriftlezing uit 2 Koningen 17, vers 24 tot en met 34. De eerste schriftlezing is uit 2 Koningen 17, vers 24 tot en met 34. Daarna zingen we Psalm 74, vers 2 en 5. Psalm 74, vers 2 en 5. En daarna volgt de tweede schriftlezing uit Ezra 4. De tweede schriftlezing is uit Ezra 4. Dan volgen de collecte en gevolgd door opnieuw Psalm 74, vers 7, 11 en 13. Na de collecte zingen wij Psalm 74, vers 7, 11 en 13. Daarna is de verkondiging met als thema herbouwen of innoveren naar aanleiding van Ezra 4, vers 3. De verkondiging heeft als thema herbouwen of innoveren naar aanleiding van Ezra 4, vers 3. Na de verkondiging zingen wij gezang 303, vers 1, 4 en 5. Na de verkondiging zingen wij gezang 303, vers 1, 4 en 5. Daarna zijn de dankzeggingen in de voorbeden, gevolgd door de Psalm 127 uit de oude berijming, vers 1 en 2. Psalm 127 uit de oude berijming, vers 1 en 2. Daarna is de geloofsbelijdenis, gevolgd door gezang 320, vers 3. Ik noemde het derde vers van gezang 320. Daarna volgt de zegen met als slotzang, gezang 456, vers 3. De slotzang is vandaag uit gezang 456, vers 3. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, welkom broeders, zusters, jongeren en kinderen. Ook een welkom voor de luisteraars bij de kerktelefoon of het internet. Mijn naam is Joop van Bellen. Vanmiddag gaat dominee Hogenberg ons voor, evenals vanmorgen. In verband met de voorjaarsvakantie is er vanmiddag geen zondagschool voor de groepen 3 en 4. In de voorzang zingen we nu gezang 18, vers 1, 2 en 3. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Keer we in de persoonlijke tocht samen in tot de stilte van ons hart, omdat God kunnen horen spreken. Laat ons bidden. In die stille ontmoeting met God beseffen we dat we hier niet zomaar samen zijn, dat we samen zijn in de naam van de drie enigen. De eeuwige, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is in zijn naam dat ik u en dat ik jou mag groeten. Genade en vrede van wie is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden. En de oogsten van de koningen der aarde. Amen. U heeft de nieuwe brief gelezen. De kerk in ons kerkverband zit in een spannende periode. Dordt, de synode van Dordt, die kennen we. Van de 15 zoveel, toen gebeurde er ook wat. Wie weet wat er nu gebeurt, zijn spannende tijden. Daarvoor wil ik met u tastenderwijs nadenken. Met Ezra 4, 2 Koningen 17 en ook met Johannes 4. Onder het thema herbouwen of innoveren. We hebben ook van gezongen en we willen ook van doorzingen met de woorden van Psalm 122, de versen 2 en 3. gezegd, liggen de schriften open bij het Oude Testament, 2 Koningen 17 en Ezra 4. Voor terwijl ze erover buigen, buigen wij voor God. Laat ons bidden. Heer, wat is het fijn dat u vaste voet hebt gezet in ons leven. En in deze aarde, op deze aarde. Maar ook in onze geschiedenis. En daar begint best een stukje spanning. Want hemel en aarde zijn gescheiden. Niet zo makkelijk meer te overbruggen. U moet naar beneden komen om de brug te slaan. En wij, voor ons is het vaak heel lastig en moeilijk om boven onszelf uit te stijgen. Om iets van de hemel op aarde weer te geven. Op die manier dat u zich ook in ons midden thuis voelt. En dat is niet simpel. Dat ervaren we met elkaar hoe moeilijk het is om uw familie, uw gezin, uw gemeente te zijn. Laat staan uw kerk wereldwijd. Het is al moeilijk om in eigen land één te zijn. Zo vaak letten we op de dingen die juist scheiden. En vaak zit daar een stukje angst achter. Omdat je het graag wil houden zoals je het gewend bent. En als het opeens anders is, dan ben je niet gewend, ben je zelf kwijt. Al de dingen die gewoon zijn, die je gewend bent, die zekerheid. En dan hou je eigenlijk al maar één zekerheid over. Jezus Christus en die gekruisigd. Zijn we bang dat u niet voor uzelf op kunt komen. Dat wij dat moeten doen. Maar kerk zijn, dat zijn wij. Niet dit gebouw, dat zijn wij mensen. Letterlijk zoals het woord kerk ook dat ook betekent. Wie van de Heer is, dat zijn wij. U bent niet van ons, wij zijn van u. Er is spanning. In de kerk, in de gemeente, ook in de kerken wereldwijd. Er is spanning in de wereld. Mensenleven is altijd spannend. Nooit vanzelfsprekend, integendeel. Heer onze God, u brengt ons in uw huis. Daar waar uw woorden mogen klinken, die een geschiedenis hebben meegegaan. En altijd weer ingegaan, zij ingaat op de tijd van waar mensen leven. Niet Mozes is hier, maar Jezus Christus is hier. U zegt het zelf. Als wij dan met elkaar uw schriften openslaan, hoe u in de geschiedenis bezig geweest bent, dan zoeken we hoe u ook in onze geschiedenis, in onze tijd bezig zou kunnen zijn. Neem onszelf mee, onze eigen oren, onze eigen gedachten. Heilige Geest, laat het door alle mensen, woorden en mensen gedachten heen, van hoorders en van sprekers. Wil gij dan op uw manier aan het woord zijn? Naar de intentie, naar de kern. Enige wat we weten, Jezus Christus en die gekruisigd, die het leven met ons deelt. Geef ons dan een open oor. Geef ons ruimte in ons hart om te denken, om te ervaren, om verder te denken. U vraagt het ook van ons. Niet dat we u alleen lief hebben met ons hart, maar ook met ons verstand. Geef ons wijsheid. Dat ben u niet zomaar. Maar dat vragen we in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Lees 2 Koningen 17, de versen 24 tot 34. Dat is eigenlijk een beetje de achtergrond leest bij Ezra 4. Ezra 4, voor zover u dat ze helder hebt, kantergezanten zeker, denk ik zo, in de jeugdvereniging. Ezra, dan keert het volk Israël terug naar Israël vanuit de ballingschap om in Israël weer een nieuw bestaan op te bouwen. Maar dat treft ze mensen. Die ook in ballingschap zijn, ook verhuisd zijn. En dat zijn dan de Samaritanen. En over hen lezen we in 2 Koningen 17, vanaf vers 24. En die lezing beantwoorden met de woorden van Psalm 74, de versen 2 en 5. De koning van Assyrië bracht mensen uit Babel, uit Guta, uit Ava, uit Hamat en Safaim en liet hen in de steden van Samaria wonen in plaats van de Israëlieten. Ze namen Samaria in bezit en woonden in zijn steden. En het gebeurde in de begintijd dat zij daar woonden, dat zij de Heere niet vreesden. Daarom zond de Heere leven onder hen, die enigen van hen doden. Daarom zeiden zij tegen de koning van Assyrië, de volken die u liet wegvoeren en in de steden van Samaria hebt laten wonen, kennen de wijze niet waarop de God van het land gediend moet worden. Daarom heeft hij leven onder hen gezonden. En zie, die doden hen, omdat zij de wijze niet kennen waarop de God van het land gediend moet worden. Toen gebood de koning van Assyrië, breng een van de priesters die u daar vandaan weggevoerd hebt, daar naartoe om er te gaan wonen, zodat hij hun de wijze kan leren waarop de God van het land gediend moet worden. Toen kwam een van de priesters die men uit Samaria weggevoerd had, en deze ging in Bethel wonen. Hij leerde hen hoe zij de Heere moesten vrezen. Maar ieder volk bleef zijn eigen goden maken. Zij plaatsten die in de huizen op offerhoogte die de Samaritanen gemaakt hadden. Ieder volk in hun eigen steden waar zij woonden. De mensen uit Babel maakten Sukkelbeddelt. De mensen uit Guta maakten Nergal. De mensen uit Hamat maakten Asima. En de Avieten maakten Niba en Tartak. De mensen uit Sefarfaim verbrandden hun zonen met vuur voor Adramelech en Anamelech, de goden van Sefarfaim. Daarnaast vrezen zij de Heere en stelden voor zichzelf uit hun geledingen priesters aan voor de offerhoogten die voor hun dienst deden in de huizen op de offerhoogten. Zij vrezen de Heere, maar dienden ook hun goden, overeenkomstig de handelwijze van de volken waaruit men hen had weggevoerd. Tot op deze dag toe doen zij overeenkomstig de vroegere handelwijze. Zij vrezen de Heere niet en ze handelen niet naar hun verordeningen, naar hun bepalingen, naar de wet en naar het gebod dat de Heere geboden heeft aan de kinderen van Jacob, die hij de naam Israël gaf. Hoe lang nog duurt hun hoon en hun geweld? Daarover lezen we in Ezra 4. En na die lezing heeft u gelegen om uw gaven te geven en zingen we naar de verkondiging toe met de woorden van dezelfde psalm, maar dan de versen 7, 11 en 13. Want zo begint Ezra 4. Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hadden gehoord dat de ballingen een tempel bouwden voor de Heere, de God van Israël, kwamen zij naar Zerubabel toe en naar de familiehoofden en zeiden tegen hen: laat wij samen met u bouwen, want zoals u zoeken ook wij uw God. En aan hem offeren wij sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Assyrië, die ons hierheen heeft laten optrekken. Maar Zerubabel en Jeshua en de overige familiehoofden van Israël zeiden tegen hen: het is niet aan u en aan ons om samen een huis voor onze God te bouwen, want wij alleen zullen het bouwen voor de Heere, de God van Israël, zoals koning Kores, de koning van Perzië, ons geboden heeft. Het volk van het land ontmoedigde het volk van Juda, en ze joegen hun schrik aan bij het bouwen. En ze huurden raadslieden tegen hen om hun plan te verijdelen, al de dagen van Kores, de koning van Perzië, tot aan het koningschap van Darius, de koning van Perzië. Tijdens het koningschap van Ahasveros, in het begin van zijn koningschap, schreven zij een aanklacht tegen de bewoners van Juda en Jeruzalem. In de dagen van Artaxasta schreven Bislam, Mitradat en Tabeel en de overige van zijn ambtsgenoten naar Artaxasta, de koning van Perzië. De tekst van de brief was in Aramees schrift en in het Aramees vertaald. Reem, de kanselier, en Simsai, de secretaris, schreef een brief tegen Jeruzalem aan koning Artaxasta als volgt: kanselier Reem, secretaris Simsai en hun overige ambtgenoten, Dinaïten, Afarsatieten, Tarpelieten, Afarsieten, Argavieten, Babyloniërs en Susanieten die Elamieten zijn, en de overige volken die de grote en vermaarde Asnappar in ballingschap heeft gevoerd en heeft doen wonen in de stad van Samaria en de rest van het gebied aan deze zijde van de Eufraat en op dit tijdstip. Dit is een afschrift van de brief die zij aan hem, aan koning Artaxasta, zonden. Van uw dienaren, de mannen aan deze zijde van de Eufraat en op dit tijdstip, laat het de koning bekend zijn dat de Joden die van u zijn weggetrokken bij ons in Jeruzalem zijn gekomen en die opstandige en slechte stad weer aan het herbouwen zijn. Zij voltooien de muren en herstellen de fundamenten. Laat het de koning nu bekend zijn dat wanneer deze stad herbouwd is en zijn muren voltooid zijn, men geen belasting, heffingen of tol meer zal opbrengen, en dit zal zeker nadelig zijn voor de inkomsten van de koning. Welnu, omdat het zout van het paleis onzout is en het ons niet past om lijdelijk toe te zien bij de schande van de koning, daarom hebben wij dit bericht gezonden, om het de koning te laten weten, zodat men het kan opzoeken in het boek met de kronieken van uw vaderen. Dan zult u het vinden in het boek met de kronieken en te weten komen dat deze stad een opstandige stad is die nadelig geweest is voor de koningen en gewesten en dat er van oudsher oproer in ontketend werd. Daarom is deze stad verwoest. Wij geven de koning te kennen dat als deze stad zal worden herbouwd en zijn muren voltooid, u daardoor geen deel meer zult hebben aan deze zijde van de Eufraat. De koning zond dit antwoord aan Reem, de kanselier, Simsai, de secretaris, en de overige van een ambtgenoot die in Samaria woonden, en in de rest van het gebied aan deze zijde van de Eufraat. Vrede, zei u, en op dit tijdstip. De brief die u ons gestuurd hebt is duidelijk aan u voorgelezen. Er is een bevel door mij uitgevaardigd. Men heeft het onderzocht en gevonden dat deze stad zich van oudsher tegen koningen heeft verzet en dat er in haar opstand en oproer is ontketend. Er zijn zelfs machtige koningen in Jeruzalem geweest die overal aan de overzijde van de Eufraat geheerst hebben en aan wie belastingen, accijnzen en tol is betaald. Welnu, geef bevel deze mannen op te laten houden, zodat die stad niet herbouwd wordt totdat door mij daartoe het bevel wordt gegeven. Hoed u ervoor om hier in een nalatigheid te begaan, Waarom zou de schade toenemen ten nadele van de koningen? Zodra het afschrift van de brief van koning Artaxasta voorgelezen was, voor Reem, Simsei, de secretaris, en hun ambtsgenoten, vertrokken ze haastig naar Jeruzalem, naar de Joden, en lieten hen met kracht en geweld ophouden. Toen hield het werk aan het huis van God in Jeruzalem op. Ja, het hield op tot het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Pers. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig zij die er ook uit leven. Is vanmiddag geen zondagsschool? Moet je het met mij doen? Ik weet niet of dat lukt. Ik heb hier al één iemand beloofd dat ik even zou zwaaien. Moet je wel terugzwaaien natuurlijk, hè? Gemeente tekst als uitgangspunt voor de verkondiging. Ezra 4, vers 3, deze woorden. Maar Zerubabel en Jeshua en de overige familiehoofden van Israël zeiden tegen hen: het is niet aan u en aan ons om samen een huis voor onze God te bouwen, want wij alleen zullen het herbouwen voor de Heere, de God van Israël, zoals koning Kores, de koning van Perzië, ons geboden heeft. We willen over nadenken onder het thema herbouwen of innoveren. Zing ons antwoord op de verkondiging, de woorden van de gezang 303, de versen 1, 4 en 5, de ware kerk des Heren, in hem alleen gegrond. Zus en broeders, jongelui, geliefde onze Heer Jezus Christus. Herbouwen of innoveren. Mijn schoonvader was een aannemer, maar die is failliet gegaan. Of ik iets dus van hem geleerd heb, dat is de vraag. Maar u en ik kunnen beide nazoeken en uitvinden wat verschil is tussen herbouwen of innoveren. Het begin is altijd duidelijk. Bij herbouwen of innoveren, het originele gebouw is tegen de vlakte gegaan. En wat ons rest is een puinhoop, letterlijk en figuurlijk. En nu wordt aan u, jou en mij de vraag gesteld, hier, maar ook kerkbreed: mag en kun je herbouwen? Zijn we toe in staat? En is dat de bedoeling dat het woeste gebouw weer een oude luister opbouwen? Alsof er helemaal niets gebeurd is. Er geen geschiedenis geweest is. Of ga je renoveren, dat kan ook nog. Renoveren is dan herstellen, wel een stukje opbouwen, maar tegelijkertijd ook vernieuwen. Stel je voor dat de storm echt een goede storm was. Op de terugweg moest ik een stukje omrijden, want er lagen een paar bomen op de Rijksweg. En vlak voor Bennekom was er een file, want na Bennekom waren er een aantal bomen ook tegen de vlakte gegaan. Half uur vertraging als je verder moest dan Bennekom. Stel nu dat deze kerk tegen de vlakte zou gaan door de storm. Wat zou u dan gaan doen? Zou u dan zeggen: hey, we willen het gewoon graag weer een oude luister herstellen, precies zoals het was? Of denk je: nee, wel een stuk herstellen, maar tegelijkertijd moet het wel de kans gebruiken om op zijn minst het gebouw duurzaam te maken. Dubbel glas of drie keer, heet dat tegenwoordig geloof ik, hè? Drie keer A. En je zou misschien ook toe kunnen denken, in deze wijk, ja, er zitten wat mensen die ook uit hun huis gezet zijn, of uit huis gezet worden, die wat moeilijk rond kunnen komen. Zouden we misschien ook een buurtcafé of een buurtrestaurant kunnen maken als gemeente? En een grote keuken dus inbouwen. Dat is een kans, toch? Dan ben je aan het renoveren, aan het herbouwen en tegelijkertijd dit gebouw aanpassen aan de tijd waarin je leeft en de omgeving. Je kunt er ook voor kiezen om te innoveren. Innoveren gaat nog een stukje verder. Dat is dat je op nieuwe wijze de dingen toepast vanuit een bestaand patroon. Hey, zo zijn we kerk geweest. En zo zijn we hier samengekomen, al die jaren door. Ik weet niet hoe oud de gemeente is, 100 jaar? 100 jaar? 50 jaar. Nou ja. Ik ben nog jong. Ja. Dan wil je nog wat, als je jong bent, dan wil je nog wat, toch? Ja. Maar dan zegt hij van: we willen wel herbouwen, maar tegelijkertijd, waar gaat het om kerk zijn? Wat mag je dan vragen van een gebouw waar je in samenkomt als gemeente? En dan ga je vanuit het innerlijk denken, vanuit je intenties, vanuit je principes. De Judese ballingen, die krijgen toestemming. Nee, die krijgen de opdracht om te Jeruzalem weer een tempel te bouwen. En dan is gelijk de vraag, wat wordt het? Herbouw, renovatie of innovatie? Het eerste waar ze mee te maken krijgen, zijn tegenstanders van de bouw. Revisiebezoeken, bezwaarschriften hadden geen zin, want koning Kores had het bevolen. Die tegenstanders gaan er dan ook niet hard tegenaan. Integendeel, ze benaderen de teruggekeerde ballingen van de softe kant, vanaf de andere kant. Ze komen met een heel vriendelijk aanbod, niks mis mee. Laten wij samen met u bouwen. Nou, als dat geen aantrekkelijk aanbod is, dan weet ik het niet meer. Immers, het was een gigantisch meerjarenproject. En daarnaast kostte de tempelbouw nogal wat. Men was niet zo rijk als tijdens de bouw van de eerste tempel, in de dagen van Salomo. In die tijd hoefde men niet op een dubbeltje te letten. Maar nu? Nu zou de bouw niet meevallen. Iedereen heeft alleen maar zijn eigen koffertje, zijn plunjezak meegenomen. Misschien op een ezel of misschien op de rug. Teruggekeerde ballingen die gewoon terugkeren in het land. Geen huis hebben om te wonen. Misschien een doos om 's nachts in te slapen. Of onder een zeil of misschien in tenten. Is dan het aanbod om samen te bouwen dan geen prachtig aanbod? Verlichting ook van financiële lasten. In een tijd dat het land in opbouw is, is dat een factor van betekenis. Bovendien brachten de vragers een nog sterker en principiëler argument in. Zo lezen we in vers 2. Want net zoals u zoeken ook wij uw God. En aan hem offeren wij sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Assyrië, die ons hierheen heeft laten optrekken. Met andere woorden, we kunnen ook wel samen bouwen, want er is eigenlijk geen verschil tussen u en ons, ook niet op principieel vlak. Wij vereren dezelfde God als u en dus moet samen bouwen mogelijk zijn. Ja, zelfs gewenst. Immers, moeten we niet de eenheid zoeken, toen en nu? Wel even nadenken. Niet direct invullen voor vandaag, maar gewoon even nadenken. Wie zijn die vragers? Die hier wel gelijk aan het begin tegenstanders genoemd worden. Wie dat zijn, dat hebben we kunnen lezen en gelezen in 2 Koningen 17. Na de wegvoering van de 10 stammen naar Assyrië in 722 voor Christus, had de koning van Assyrië andere vreemde bevolking naar Kanaan laten brengen, om de lege plaats weer op te vullen in Samaria in Noord-Israël. Dat was toen gebruikelijk, een politiek van verdeel en heers. Als wij allemaal, ja, u bent net als ik niet zo bekend denk ik in Amsterdam, maar als u, jij en ik opeens in Amsterdam zouden moeten gaan wonen, dan zou het wel even aanpassing vragen en zou je even moeten kijken, hoe vind ik mijn weg? Even mijzelf gebeurd. Ik weet vanuit Gorinchem uitstekend via de N3 hier de kerk te vinden. Maar vanochtend was ik echt even de weg kwijt. Ik had hier om 9:30 kunnen zijn en ik was er om 9:50. 9:55, nou ja. 9:55. Zo werkte men toen. Je moet mensen onthemen als het ware. Dan zijn ze echt ontheemd, zijn ze gewoontes kwijt, hun vaste patronen. En dan kun je ze besturen. Op die manier zo'n groot wereldrijk. Verdeel en heers. We lezen dat het mensen waren van allerlei talen en stam. Uit Babel, uit Guta, uit Ava, uit Harnat en het Sefarvaim. Deze mensen waren dus heidenen. Maar de Heere God zond leeuwen onder hen die slachtoffers maakten. En daarom vroegen deze heidenen aan de koning van Assyrië om een priester van het weggevoerde volk Israël. Want zo dachten ze, en dat een heidense gedachte, die ook in onze tijd weer opgeld doet, eigen volk eerst, Nederlanders die hier geboren en getogen zijn, ze dachten echt heidens, een god is gebonden aan een stuk land. En elk stuk land heeft zijn eigen god. Het geldt hier in Nederland, het geldt ook in Suriname om maar een zijstraat te noemen. De Hernutters, een gereformeerde ouderling om het zo maar te zeggen, die dan toch even bij de medicijnman te raden gaat van die oudsher is opgevoed. Wat ik meegemaakt heb, zelf meegemaakt heb, toen ik met een jeugdreis van de gemeente naar Oeganda ging, preek ik zelf die zondag over het offer van Isaac. En de volgende dag stond in de krant dat een rijke man, een christen met aanzien, een kind gekocht had om te offeren op aanraden van een medicijnman, omdat hij bang was dat hij zijn rijkdom zou verliezen. Het is dus geen ver verhaal. Zo heidens zitten mensen ook in elkaar. U, jij en ik niet anders. Hier ook. Ze dachten dus, die God van Israël, van dit land, die is boos, omdat hij door ons niet vereerd wordt, en vandaar die leeuwen. Ze dachten dus echt heidens, de verbondenheid tussen God en het land, terwijl het volk Israël geleerd heeft, en wij dat dus ook zouden moeten geleerd hebben, dat onze God, de Heere God, een God is van de geschiedenis, en van verbondenheid met mensen en hun geschiedenis. Daar gaat hij in mee. De koning van Assyrië vond een Israëlitisch priester. En die ging wonen. Ja, heeft u het gelezen waar hij ging wonen? Hij ging wonen in Bethel. Let op, in Bethel. Kunt u zich een klein beetje herinneren van de geschiedenis van 2 en 10 stammenrijk? Kunt u een beetje herinneren? Jerobeam en Rehabeam. Jerobeam die verzette tegen Rehabeam en zich toen afscheidde van Juda en een eigen koninkrijk begon, 10 stammenrijk. En om te voorkomen dat het vrome volk naar Jeruzalem zou gaan, sticht hij 2 heiligdommen met een gouden kalf in Bethel en in Dan. Hebt u helder? Deze priester gaat dus wonen in Bethel. Niet in Jeruzalem, maar in Bethel. De plaats waar de dienst was van de gouden kalver. Dus niet te Jeruzalem. Kort en bondig, die vent begint op een verkeerde plek. Hoe vroom ook. Op een plaats waar de beeldendienst in stand gehouden was, vanaf Jerobeam 1 tot de laatste koning Hosea. Dat wat in de geschiedenis genoemd wordt, het kwaad, de zonde van Jerobeam. Hij pakte het met beide handen weer op. De reden, de historische reden, waar het 10 stammenrijk in ballingschap was gevoerd. En daar gaat hij wonen, daar gaat hij opnieuw beginnen. Om de Heere God te vereren. Maar bij voorbaat al op een verkeerde manier. De dienst van Jerobeam wordt weer opgepakt. Wat voor mensen wonen daar dus in het land Israël al meer dan 100 jaar? Mensen die naar de mening van de teruggekeerde Judeërs en ook de Heere God pure afgoderij bedreven. En aan een zelf aangepaste wijze, een eigenwillige wijze, de Heere God ook vereerden. Mensen die dus openlijk zonderden tegen het eerste en het tweede woord van het verbond van God. Afgoderij en beeldendienst. Ze vereerden God, maar het was niet de echte, ware dienst van de Heer. Nu weet je dus wat voor mensen het waren. Ze spraken wel vroom. Wij dienen uw God net als u. Maar ten diepste was dat niet waar. Niet net als u. Want zij hadden de Heere God erbij genomen. Er kan nog wel meer bij onze vroomheid. Ze waren intens religieus. Maar religieus zijn is wat anders dan oprecht geloven. Dat zijn dus de aanbieders. En nu kunnen ze ook hun aanbod op waarde schatten. Dan nu het antwoord. Het is niet aan u en aan ons om samen een huis voor onze God te bouwen. Want wij alleen zullen het herbouwen voor de Heere, de God van Israël. Een duidelijk antwoord. De vraag om samen te bouwen wordt beslist afgewezen. Samen bouwen, u en wij, dat kan niet en dat mag niet. Wij bouwen alleen. Ik denk dat velen, althans ikzelf, toen ik het me erover boog, dit antwoord wel wat hard vond. En vindt, ook enghartig en onverdraagzaam. Zeker in onze tijd, waar zoveel christenen steeds, waar wij steeds meer een minderheid worden en daarmee afhankelijk worden van de welwillendheid van onze medelandgenoten, medemensen. Moet dat niet zo? Is dat niet hoogmoedig van de Joden, wetende teruggekeerd en het dan alleen? Maar dit antwoord is niet zo enghartig of hoogmoedig. Het is niet alleen omdat de Joden het alleen maar wisten. Wel omdat het niet mocht. Niet alleen van koning Kores, als ook van de Heere, de God van het volk Israël. Niet van het land, maar van het volk Israël. Want waarom was die eerste tempel verwoest? Waarom was Gods volk in ballingschap gevoerd? Om de zonde van de afgoderij en de eigenwilligheid van Juda, het volk van de Heer. De overtreding, wat we kennen als het Shema Yisrael, de geloofslijn uit Deuteronomium 6 vers 5. De Heer, daar is er maar één van. De Heer is één en hij staat ook op nummer één. En die overtreding, dat loslaten, dat breekt de gemeente stuk. Dat is de dood voor de kerk. Die zonde begon al in de tijd van de richteren. Zet zich voort in de tijd van de koningen. Hoogmoed hier is niet luisteren naar wat de Heere God zegt. Als de Heere God in zijn woord zegt, zo moet het en wij zeggen, maar wij doen het anders. Dus het eigenwijs en verschrikkelijk hoogmoedig tegenover onze God die ons juist in de ruimte, in de vrijheid stelt. Is dat het laatste en uiteindelijke antwoord? De mensen die samen met de Joden de tempel wilden bouwen, dat zijn zoals gezegd de Samaritanen. Ze woonden eerst in Samaria. De woonplaats, de hoofdstad van het tienstammenrijk. Dat hebben we gehoord. In later tijden zijn ze wat naar het zuiden afgezakt. Zodat ze in de tijd van Jezus letterlijk midden in Israël woonden. Tussen Judea ten zuiden en Galilea ten noorden. En zo heeft ook de Heer Jezus zelf met hen het gesprek over de tempel. Wanneer hij in Johannes 4... vers 19 tot 24 spreekt met die Samaritaanse vrouw. Zullen we het even lezen? Kort. Het is maar kort. Vanaf vers 19 komt Jezus die Samaritaanse vrouw. De vrouw zei tegen hem, meneer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat we weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Deze vrouw stelt Jezus dezelfde vraag die sinds Ezra 4 Joden en Samaritanen bezighoudt. Waar moeten wij aanbidden? Op de berg Gerizim of te Jeruzalem? Want de Samaritanen hadden hun eigen heiligdom. Hun eigen tempel gebouwd op de berg Gerizim. Wat is het antwoord dat de Heer Jezus geeft? Allereerst wijst hij de dienst van de Samaritanen nadrukkelijk af. Wanneer je in vers 22 zegt, u aanbidt wat u niet weet. Denk even aan vanochtend. Ken je mij? Je zei het. Wat weet je? Kennen we onszelf? Kennen we de Heere God echt? Kennen we Jezus Christus echt? Hier stelt Jezus, jullie aanbidden wel de Heer, de God van Israël, maar jullie aanbidden wat jullie niet weten. Ofwel, jullie kennen de ware God niet. Uw eredienst is niet goed. Dat maakt het wezenlijke onderscheid tussen de Gerizim en Jeruzalem. Wij aanbidden wat we weten, want het heil is uit de Joden. Dat betekent, in de geschiedenis van het volk Israël heeft de Heere God zijn heil, zijn bedoeling laten kennen. In die geschiedenis, steeds weer. En dus is in Jeruzalem de waarachtige dienst aan de Heere te vinden. Waarom? Deuteronomie lees je telkens weer als een soort refrein, omdat de Heere God die plaats zelf had uitgekozen. En waarom heeft hem uitgekozen? Niet te gauw langs heen luisteren, heen lezen. Dat altaar stond er niet voor niets. Hij heeft het verkozen als een plaats van verzoening. En dat bedoelde hij. Wat kom je doen in de tempel te Jeruzalem? Verzoening halen en brengen. Jezus zegt dan ook niet, die plek doet er niet toe. Die is niet van belang. Nee, Jezus gaat een stapje dieper. Hij gaat zelfs verder. Zerubabel en Yeshua hadden gelijk. Ze zeiden samen bouwen met de Samaritanen afwezen. Nogmaals, waarom? Omdat volk van God zijn, omdat kerk zijn. Ik heb het even in het gebed gezegd. Gert-Jan, ik weet niet of jij het je katechisanten leert. Weet u waar het woord kerk vandaan komt? Weten jullie dat? Wie weet waar het woord kerk vandaan komt? Ik heb het al voorgezegd. Van? Curiake. Ja, goed. Ecclesia is ook wel leuk hoor. Want dat betekent gewoon gemeente. Dat betekent letterlijk erbij roepen. Curiake. In dat woord curiake zit het woord Kyrie Eleison. Kent u wel toch? Heer ontferm u over ons. Zit het woord Kyrios in. En curiake betekent wie van de Heer is. Als dominee gebruikte ik het regelmatig. Als mensen weer aan het voeteren waren op de kerk. Ik zeg, geloof jij? Ja. Ik zeg, ben je van de Heer? Ja. Ik zeg, ben je wel een beetje mal? Loop je te schelden op jezelf? Dan is het toch wel even knopje los, toch? Heb je een hekel aan jezelf? Kerk is niet dit gebouw, hè? Kerk is ook niet 10 uur en 5 uur hier zitten. Kerk zijn, dat ben jij. Dat bent u. Als je van de Heer bent. Dat is kerk zijn. Hier ook. Omdat het volk van God kerk zijn een oprechte gemeenschap vormen is met de Heere God en met ieder die hem van harte is toegewijd. Jezus zegt ook tot die Samaritaanse vrouw. De tijd komt en is nu dat niet maar de aanbidders, maar de ware aanbidders, de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. Zegt Jezus dan dat de kerk als gebouw, de tempel als gebouw, maar stijgerwerk is, slechts mensenwerk? Nee, met deze woorden heeft de Heer Jezus het kerk zijn niet verworpen, maar wel geconcentreerd en gecentreerd. Hij wijst ons op wat anders. En wel op de vervulling van de oud-testamentische eredienst te Jeruzalem. Als het fundament van geestelijk geloven. De gemeente van de Heere God blijft. Maar de wijze van aanbidding gaat veranderen bij Christus komt. Want hij is met recht het offer dat verzoening brengt. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Deze woorden betekenen niet dat het straks niet uitmaakt waar je bidt, maar wordt het waar wel bepaald door het hoe. In geest en in waarheid. En die aanbidding staat niet tegenover het Oude Testament, alsof er toen geen ware aanbidders waren. De aanbidding te Jeruzalem is wettig, door de Heere voorgeschreven, de plaats door de Heere zelf verkozen en aangewezen, vanwege de tempeldienst, maar niet de tempeldienst op zich, maar vanwege de verzoening die daar verkregen werd. En zonder de tempeldienst te Jeruzalem valt het werk van Jezus Christus te Jeruzalem ook niet te begrijpen. Tempeldienst en de offers waren schaduw van de werkelijkheid die komen zou. Al die offers wijzen op het offer van Christus. Al dat onvolmaakte wijst heen naar het volmaakte. De schaduwen werpen zich vooruit tot Christus zelf komt als het licht van de wereld. Dan zijn we niet meer gebonden aan bepaalde personen, priesters, aan bepaalde plaatsen. We worden plaatsgemaakt voor het aanbidden in geest en in waarheid. We worden plaatsgemaakt echt voor Christus verzoenend werk. Dat hij niet voor niets gekomen is. Voor zijn verzoenend werk en daarmee ook het leven in en door de geest. Niet door de wet, maar door de geest. Is aanbidden in waarheid ook niet onze optelsom van 1 plus 1 is 2. Een bijbeltekst en die bijbeltekst, dat biblicisme, dat is geen geestelijk leven. Maar is waarheid bedoeld als het gebrek aan leugen? Aan onwaarheid spreken? Is waarheid juist, en zo is het ook bedoeld, is waarheid juist vertrouwen? Vertrouwen op God, op zijn belofte. Is dat bouwen op en met God belofte? Die alleen. Is het leven vanuit God belofte, is het leven door de geest van Christus. Kom ik toch terug op ons begin. Herbouwen of innoveren. Wat is het verschil toen en nu? Om niet te zeggen altijd. Altijd blijft de kerk in puin liggen. Heeft u ooit wel eens afgevraagd waar wij het Nieuwe Testament aan te danken hebben trouwens? Ook dat troosten wij als dominee zo vaak. Weet u waar het Nieuwe Testament aan te danken hebben? Het vrome antwoord is de Heilige Geest. En hij heeft helemaal gelijk. Ja. En echt helemaal gelijk. Maar weet u wat is de aanleg van de brieven van Paulus? Al die brieven van Paulus, van Petrus. Ik zeg maar op mijn manier, vanwege het gedonder in de gemeente. Dat er altijd ruzie was. Altijd tegenstelling. Altijd dat gebrek aan eenheid. Daar hebben wij door de Heilige Geest het Nieuwe Testament aan te danken. Was de gemeente een eenheid geweest, had Paulus niks te schrijven gehad. Dat troost mij als predikant bij alle ellende in de kerk. De kerk is nooit volmaakt, ligt altijd in puin. Is de vraag aan ons, door de hele geschiedenis heen, tot op vandaag de dag, willen wij de kerk, die club mensen die van Jezus Christus zijn, wat we noemen onze kerk, ons kerkverband, willen we dat herbouwen? Krampachtig? Houden zoals het altijd geweest is? Wil het renoveren of wil het innoveren van binnenuit? Vanuit die visie. Hoe ben je in deze tijd lichaam van Jezus Christus? En wij zijn dat. Hoe ben je dat? Veelal zijn we met ons beperkte geloven zijn we bezig met herbouwen. Verandering, dat is niks. Het geeft zo'n onheimisch gevoel. Verbouwen, herbouwen, dat is niks. herstellen van het oude vertrouwde, dat behouden. Daar herken je zelf steeds in. Het gaat diep hoor. Ik heb ooit een begrafenis gehad. Van een oude moeder. En dat twee kinderen, één in Australië, één in Londen. En die deden helemaal niets meer aan geloven in de kerk. En die kwamen in de kerk in Sassenheim. En er stonden opeens niet meer de oude banken, stonden stoelen. En de kantel was niet meer wat die was. Stond gewoon iets, nog iets moderner dan dit. Boos waren ze. Want dit was niet de kerk die zij zich konden herinneren. En waarin zij gewoon hun liedjes gezongen hadden. Maar ze deden er geen moe meer aan. Maar boos waren ze wel. Is dat herbouwen? Wil je dat? Soms zet ons ook in de gemeente tegen ons daar tegen af. Willen we niet herbouwen? Willen we het niet behouden als herbouwen? En lijkt het wel of verandering zaligmakend is. En niet altijd aan onrechte. Mag er best verandering zijn. Want ook ik, mijn kinderen, ik heb via de AWB kon je je trouwfilm, die had ik nog, een single 8, kon je op de computer zetten op een sticky. Nou, mijn kinderen die wilden dat gelijk al eens zien, want die hadden die film nog nooit gezien. En het eerste wat ze zeiden was, nou pa, je bent wel veranderd. Toen was je nog aardig slank. Een mens verandert. Niet alleen in uiterlijk, maar ook innerlijk. En als je niet innerlijk verandert, dan leef je niet. Maar verandering is geen doel op zich. Want het is de vraag of dat ook vernieuwing is. Vanuit Ezra 4 is duidelijk. Dat water bij de wijn doen, syncretisme, een vermenging van geloven, niet opbouwend is. De vraag die we wel mogen stellen, dat is ook gesteld in het evangelie van Johannes. Wat is de wijn en wat is het water? We moeten geen water bij de wijn doen. Maar we mogen wel proberen navel van Jezus Christus water in wijn te veranderen. Jezus eerste wonder was dat. En het was de beste wijn. Lees ook maar rustig in Johannes 2 in het vervolg, vers 19 tot 20. Als de fariseeën zweren bij die tempel, dan zegt Jezus in één zin, breek hem eraf en ik bouw hem 3 dagen op. En hij wordt uitgelachen. Waar mensen 46 jaar aan dit gebouw gebouwd hadden. Bouw jij in 3 dagen op? Dat is een historische vraag. Maar daarmee ook een hele actuele vraag. Als er puin op in de kerk is. Laat je Jezus opbouwen? Gun je het hem? Gun je hem de ruimte? Of denk je weer terug eraf? De ene steen bovenop de andere steen, zoals het altijd geweest is. Innoveren. Ik meen het. Dat is het. Dat is niet maar vernieuwing. Maar wel weer het opbouwen vanuit het bestaande, wat je meegekregen hebt, wat je geleerd hebt, in negatieve en in positieve zin. En dan tegelijkertijd de gelegenheid gebruik maken om het te vernieuwen. Aan te passen aan de eisen van de tijd. Van binnenuit. Niet maar dus, ik hou rekening, gewoon, ik pas me aan dat de buitenwereld zegt hoe jij moet doen. Nee, ik hou rekening met van binnenuit wat er van ons gevraagd wordt om kerk van Jezus Christus te zijn. Het gaat om innerlijke vernieuwing in geest en waarheid. Dat wat er gevraagd wordt door de Heere God, ook door zijn gemeente zelf. En ook door die veranderde samenleving waarin wij gezonden zijn. En dan mag het denken. Even een klein stukje concreetheid. Wat me wel bezighoudt. Het houdt me intens bezig. Ik ben met Alsmeer, waar we opwekking zongen, alles wat los en vast zat, ben ik lid geworden in Bennekom. Dan zingen ze oude berijming. Nog niet, net niet op hele noten. Wat maakt kerk tot kerk? Heel confronterend. Even heel helder. Dat zijn de mensen die oprecht geloven. En tegelijkertijd zijn ze wel kerk in Bennekom. En zit de kerk daar ook 's middags voller dan hier. Waar kom je in Amsterdam? Met paasbok in Amsterdam preken, in de Amstelkerk. Ik heb dan 's morgens vroeg om 9:30 met mijn auto geparkeerd aan de Prinsengracht. Daar ga je als toerist naartoe. Ik stapte uit mijn auto, ik neem een zwarte jasje aan en prompt komt er onderuit een souterrain komt iemand met een hondje. Ik zeg een vriendelijk goeiedag, hij zegt goeiedag terug. En zoals een Amsterdammer dat doet, die praat door. In Bennekom doen ze dat niet, ik weet niet hoe ze dat in Dordrecht doen. Mooi. In Amsterdam gaan ze gelijk met je, hey, bent u, moet u aan het werk? Ik zeg, ja, moet aan het werk. Bent u kelner of zo? Ik zeg, nou, ik ben wel dienaar, dat wel. Maar kelner, en zo 's morgens vroeg, hè, 9:30. Ja, maar bij de Amstelkerk is een restaurantje. Hè? Als u er ooit komt, moet u echt naartoe gaan. En naar het restaurantje en naar de kerk natuurlijk. Ik zeg, nee, maar, nee, dat ben ik niet. Hij zegt, bent u dan uitvaartleider of zo? Ik zeg, nou, bij tijd en wijlen. Ik zeg, maar niet echt. En waar bent u dan? Ik ben dominee. Ik zeg, ik ga naar de Amstelkerk. Oh, daar, die Amstelkerk hier? Hij zegt, ja. Ik zeg, ja. Ik zeg, die kent u toch wel? Hij zegt, alleen maar van buiten. Ik zeg, nou, je mag gerust met me meelopen, hoor. Kerk zijn in Amsterdam. Al die Japanners en Chinezen die op de fietsen, van de OV langs fietsen, van het ene het museum naar het andere. En dan kom je daar een clubje tegen van 100 mensen. Hoe groot is hier de gemeente? 800. Clubje van 100 mensen. Die in die grote stad Amsterdam proberen gemeente van Jezus Christus te zijn. Heeft u door dat het andere dingen van hen vraagt dan dat hier van ons gevraagd wordt in Dordrecht? Heeft u door dat gemeente zijn in Aalsmeer andere dingen vraagt dan gemeente zijn in Bennekom? Heeft u door dat het gemeente zijn in Enkhuizen, groepje van 30 mensen op zondag, GKV en CGK, totaal andere manier van kerk zijn en gemeente zijn vraagt dan in Sliedrecht met 2000 leden, 2000 en 2 predikanten, dat het goed gaat en het gaat niet goed? Toch? Praat ik onzin of niet? Het vraagt iets. Het vraagt iets. En waar in onze gemeente? Praat even rustig over de klasse Gorinchem. Klasse Dordrecht. De gemeente van Klundert. Is jaren geleden opgeheven. Vanwege al het grijze haar. Er was geen jongeling meer in het land. Laatst de gemeente in Zuidland opgeheven. Waarom? En nu wordt de gemeente in Alblasserdam opgeheven. Of is je al opgeheven? Bijna. We denken aan Breda. Die hebben niet maar de tering naar de nering gezet. Maar die hebben gezegd, hoe kunnen wij een levende gemeente zijn en blijven hier in Breda? Dat is de uitdaging. En die uitdaging die wordt ons opgedrongen. Die wordt ons echt opgedrongen. Het is mooi dat we die dominee Vogel hebben, de Richard van der Linde ook. Alleen merkte even, had hij daardoor, Gert-Jan die wist niet goed wat hij met de collectezak moest doen. Toch hè? Ja, nee. Ja. Maar ja, dit is een dominee sowieso. Ik heb ook nooit gewoon collectegeld bij me. Van aangepaste dienst hebben, dan komt altijd zo iemand even naar voren met de dominee moet ook betalen. En doet me net of ik er wat in doe. Dat heb je zo als dominee, heb je dingen, ben je niet gewend. Maar er zijn op dit moment, zijn 5 kandidaten van de TUA zijn beroepbaar. Hè? 4 al langer hebben nog geen beroep ontvangen. En in de laatste wekker stond dat ze eventueel een part-time beroep in overweging zouden nemen. Ik durf het u te zeggen. Wij worden als kerk gedwongen. We worden echt gedwongen. Tot part-time geestelijk werkers. Net als Paulus. Tenten maken erbij. Misschien wel, ja, die tijd heb ik gehad waar het zou kunnen zijn dat ik bij mijn schoonvader een leer had gemoeten om bouwvakker te worden. En het zou niet slecht zijn voor de kerk. Ik denk even bij alle moeite die er is, ook in ons kerkverband, dat het niet meer zo kan zijn zoals het altijd geweest is. Dat we echt innerlijk bij onszelf te raden moeten gaan. Wat wordt er gevraagd van de gemeente van Jezus Christus? En niet alleen in onze tijd, maar ook in de plaats waar je woont, waar je leeft, waar je kerk van Jezus Christus kunt zijn en moet zijn. Ik denk dat de Geest maar één ding van ons vraagt. Niet dat we herbouwen. Ook niet zozeer dat we renoveren. Ik denk echt dat van ons gevraagd wordt. Dat we innoveren. Op plaatselijk niveau. En ook op meerdere niveau. Kort een beetje volgen. Kort een beetje volgen. Niet helemaal, hè? Nou, heeft je vader en je moeder wat uit te leggen. Amen. God danken en bidden. Ik hoop dat u dat ook echt, en dat u dat ook thuis doet, dat u ook bidt voor de kerk. Het is spannend. Het is dat Gert al een grijs haar had, anders had hij er maar gekregen. Het is spannend. Het gaat echt om de vraag, welke dingen zijn dan van wezenlijk belang? Maar die vraag die wordt als eerste op het grondvlak gesteld. Ik hoop dat u bidt. Niet alleen in de kerkdienst, maar ook thuis. Ook bidt voor de wereld in de kerk hebben te zijn. Onze voorbeden is ook gevraagd voor zuster Tazla Dubbeldam. Ze heeft zo'n anderhalve week terug bij een val een rugwervel gebroken. Dat is pijnlijk. We willen voor haar bidden. Tegelijkertijd Klinkt een beetje onvriendelijk, maar zoveel onvriendelijk is niet bedoeld. Ze kan geen bezoek ontvangen. Zou ze op bezoek zou willen gaan? Liever niet. Als ze een kaartje zou willen sturen, dat zou mooi zijn. En dat kan toch? Dat is veel makkelijker nog dan op bezoek gaan. Zullen we God danken, bidden? Heer, het is mooi dat u ons een lied op de lippen legt. Een lied op de lippen legt, als het ware door u aan ons gegeven. Uw gemeente, uw lichaam, dat is niet kapot te krijgen. Het is nog onvolmaakt, dat is helder. U weet dat en wij weten dat. En tegelijkertijd weten we, want u bent de God van de geschiedenis. Die zich aan mensen bindt. Die zelf gekomen is om mensen aan u te binden. En die zich zo aan ons gebonden heeft. Dat we mogen weten, in het woeden aller tijden is nooit dat lied verstomd. Uw hoede zal ons leiden, de volle vrede komt. Geef ons dat vertrouwen. Geef ons die ruimte om onze plek dan ook in te nemen. Om in geloof dan ook bezig te zijn met ons eigen geloof, met onze gemeente, maar ook met ons kerkverband en de kerken daar rondom. Dat we mogen bidden voor een ieder die uw naam beleidt en draagt en uitdraagt. Die uit uw verzoening wil leven, elke keer weer. Die bidt om uw geest, dat hij daadwerkelijk in trouw, en een oprechtheid kan leven met zichzelf, met u en met zijn medemens. Ook met de medegelovigen. Geef ons dan dat we niet zozeer uitgaan van eigen gelijk, van eigen mening. Geef dat we dan niet discussiëren, maar geef dat we door uw geest ook luisteren. Van gedachten wisselen. Vragen naar, maar wat wil de Heer? En niet maar als een regeltje, maar vanuit de liefde van uw hart. Dat ook vragen aan elkaar. Maar waar ben je bang voor? Wat zou je nou graag willen? En waarom zou je dat graag willen? Breng ons zo bij elkaar en houd ons bij elkaar. En uw Heilige Geest die levend maakt, u kunt dat alleen. Dan bidden voor onze eigen gemeente. Ook dat is een samenraapsel van Jan en alle man. Van Truus en alle vrouw. En dat maakt het juist zo mooi. Geen koekoek eenzaam. Dan heb je elkaar wat te vertellen, aan te vullen. Dan kun je elkaar echt tot een hulp zijn. Wat jij niet hebt, dat heb ik. Mag ik jou tot een hulp zijn? En omgekeerd. Weet het voor kerken in de samenleving en we leven hier in Dordrecht. Wat fijn is het als je iemand ontmoet die voor zijn relatie met u uitkomt. Op school, op straat, op je werk. Dank u wel daarvoor. Geef ook dat wij ons dan niet schamen voor onze relatie met u. Geef dat we durven te delen. Geef ook de wijsheid om er niet maar steeds te praten over de kerk, maar over u. En ons vertrouwen in u en op u. Geef ons het lef om persoonlijk te durven zijn. In oprecht geloof. Dat gewoon durven zeggen. Ja, ik weet het ook niet allemaal, maar één ding weet ik. Ik hou ontzettend veel van de Heer Jezus. En ik weet dat Hij ontzettend veel van mij houdt. Wat ik ook doe en wie ik ook ben. Zo bidden we voor ons kerkverband. Voor de synode die in deze periode bij elkaar komt. In de niet geringe problemen waar ze mee te maken hebben. De impasse zoals dat gedoemd wordt. Heer, wilt u een weg wijzen? Of de uitweg is weer wat anders. Maar wilt u een weg wijzen? Waardoor uw lichaam kunnen zijn. In alle energie, in alle kracht, in alle oprechtheid. Want dat is waarheid. Daar kun je op bouwen. Geef wijsheid. Er wordt gebeden om uw geest. En soms, ook bij jezelf, dan denk je, ik gebruik het woord wel, ik vraag wel om, maar daarna viert mijn eigen mening weer hoogtij. Heilige Geest, kom die hoogmoed, verbreek die. Geef ons zo'n geloof dat we door de knieën durven gaan. Dat van u af laten hangen. Wat wilt u? En waarvoor bent u in deze wereld gekomen? U bent mens geworden. U heeft water bij de wijn gedaan, om het zo maar te zeggen. U bent mens geworden. In alle lek en gebrek. Laat ons ook van u leren dat u van water wijn hebt gemaakt. En wij dat ook kunnen in navolging van u. Bidden we voor de wereld waarin u ons gezet hebt. Geef dat we ook u daar navolgen. Niet alleen maar zingen, we hebben een woord voor de wereld. Maar zelf in uw naam dat woord ook zijn. Woord en daad. Dat we onze ogen niet sluiten. Onze mond niet toegesloten houden. Dat we onze handen niet in de zakken houden. Maar dat we daadwerkelijk een medemens zijn zoals u er bent geweest. En nog steeds bent, ook voor ons. En als er iets van ons gevraagd wordt wat meer is dan we zouden willen. Wat ten dienst is van die anderen, van uw koninkrijk dat komt. En van uw kerk die gebouwd wordt. Geef dan de liefde. Kracht, de creativiteit en de inspiratie. Gun het ons dat we weten te bouwen. Niet altijd het oude vertrouwde, maar wel dat enige. Ik bouw op u, mijn schild en mijn vertrouwen. Bid voor de wereld, waar zoveel gebeurt, waar je bijna niet meer kunt geloven in de overheid. Dat je ook leugenachtig kan zijn. Dichtbij en ver weg. Bidden voor de samenleving waar we deel van zijn. Hoe omgegaan met de wereld die u aan ons hebt toevertrouwd. Niet alleen aan de boeren. Of aan Schiphol overlatend. Maar ook wat doen wij. En hoe leven wij. En wat hebben we ervoor over. Dan bidden we voor hen. Van wie we van oudsher zeggen, die in hoogheid zijn gezeten. Ja, we krakken mischig mensenwerk heen, wilt u dan toch de wereldgeschiedenis leiden? Ook als er angst is vanwege het virus, ook als de sprinkhanenplaag rondgaan in Afrika, het lijkt ver van ons bed, maar er wel de oogst vernield, mensen op een houtje bijten, en misschien wel daarmee op zoek gaan naar die overtocht, die exodus over de Binnenlandse Zee, naar het land vloeiend van melk en honing, dat rijke Europa waar wij in leven. Geef dat op Jezus Christus durven lijken, van wie één ding bekend is. Hij zag de scharen aan, werd met ontferming bewogen, het deed hem wat. Gunt ons niet dat we ongevoelig zijn. Gunt ons onze gevoeligheid. Ook al weten we niet altijd mee om te gaan. Heer, er valt veel meer te bidden. Het zijn maar hap en snap gebeden die we tot u opzenden. Maar u, wilt u ons gebruiken in uw dienst? Dat is het enige wat we vragen. Wilt u ons gebruiken in uw dienst, in de wetenschap dat u ons dient, met uw kracht, met uw liefde, met uw overgave. Aanvaard daarvoor onze dank, diep weg. Amen. Gemeente, we ons geloof beleiden. En we zien ons uit geloof toe naar die belijdenis met de woorden van Psalm 127, de oude berijmende versen 1 en 5. beleiden ons geloof. En doen we dat met de geloofbelijdenis, zoals gezegd, in een dienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking. Die vaak niet geestelijk beperkt zijn. Spreekt een ieder van u met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God. Hij is mijn vader. Hij heeft ook mij gemaakt. Ik geloof ook in de Heer Jezus. Hij is de Zoon van God. Hij is ook voor mij gekomen. Hij hield zoveel van mij, dat hij zelfs voor mij wilde sterven. Jezus uit het graf opgestaan. Hij leeft. Hij bent God in de hemel. Ik geloof dat Jezus weer terug zal keren op aarde. Wat zal dat een blijde dag zijn. De Heilige Geest van God is nu al bij ons. Elke dag. Ik ben nooit alleen. Ik hoor bij al die mensen die ook op God vertrouwen. Ik hoor bij de kerk. Ik geloof dat God wil vergeven. Wat ik verkeerd gedaan heb. Want God is goed. Ik hoef niet bang te zijn voor de dood. Als wij sterven, mogen we altijd bij Jezus zijn. En daar zal het goed zijn. Zal om onszelf gaan. Het zijn bijna onder bezwijken, toch? Dat is het mooie. Heeft Bert me geleerd. Ook zo iemand die verstandelijk beperkt was. Die kan dan, komt hij nog steeds, komt hij voor de dienst, de consistorie, en zegt hij, dominee, legt u de armen van de Heere God weer om ons heen? De eerste keer dacht ik, toen hij dat zei tegen me, dat, waar heeft die jongen het over? Was het kort van begrip. Tot ik door had dat hij bedoelde, de zegen van God. Ontvangt hij. Heer, hij zegent u. Hij behoedt jou. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij is jou genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u. En geeft jou die vrede die al ons begrip te boven gaat.